Dit is aflevering 32. We zitten nog steeds in de mooie studio van Rijnmond. En nog steeds met onze bijzondere gast Marieke van Doorn, die ik de vorige keer al heb geïntroduceerd. Dus als je wil weten wie is Marieke van Doorn, moet je even aflevering 31 luisteren. We eindigden de vorige aflevering bij de Spelen in Los Angeles in 1984. En we beginnen deze tweede aflevering met de Spelen daarna in Seoul in 1988. En jij hebt daar een mooie vraag over, Rick.
Ja, nou wat ik er dan kwijt wil is eigenlijk, het begrip verliezen bestond eigenlijk niet meer voor de hockeysters van Gijs van Heumen tot 88. Want sinds hij in 1980 coach werd, was het team van de ene triomf naar de andere gesneld. Het lag dus zonder meer voor de hand dat in Seoul aan die keten van successen een nieuwe glanzende parel zou worden toegevoegd. Het lot wilde echter anders. Het Australische elftal, dat werd uiteindelijk de kampioen. Met een 3-2 overwinning verstoorde het in de halve finale de Nederlandse droom die overwegend gevuld was met goud. Het werd echter brons, want ten koste van Groot-Brittannië werd wel de bronzen medaille gehaald.
Ja, Marieke, goud in Los Angeles en brons met toch, denk ik, een hele goede ploeg nog steeds. Maar dat moet jij maar vertellen, in Seoul. Hoe kwam dat?
Nou, het is een beetje, we stonden natuurlijk lang aan de top. En die andere landen die kijken natuurlijk alles af. En die kwamen gewoon dichterbij. En ik denk dat wij toen we in 86 hebben nog de WK gehad. Toen waren we nog echt heel goed. Waren we eigenlijk zelfs beter, vond ik, dan in LA. En daarna werd het eigenlijk minder. En dat kwam denk ik omdat we eigenlijk niet het goede antwoord hadden. We hadden eigenlijk weer moeten vernieuwen. En dat deden we niet. We gingen wat we deden, gingen we proberen nog beter te doen in plaats van iets anders doen.
En was Gijs van Heumen nog steeds de coach?
Ja, en daar zat denk ik een beetje de crux. Dus het had ons natuurlijk altijd heel veel succes gebracht. En als we het nou helemaal perfect zouden doen, dan zou het weer succes brengen. Maar ik denk dat we toen werden ingehaald door andere teams die ons gewoon goed hadden bestudeerd en dus zelf daar antwoorden op hadden. Ja. En wij hadden eigenlijk geen nieuwe. Eigenlijk gingen we toen spelen omdat we het wilden perfectioneren, om geen fouten te maken. En dan ga je dus eigenlijk niet meer vrij uit hoekje. Nee. En dat kon je ook terugzien in ons spel. Okay. We speelden toen niet echt heel vrij uit. We speelden toen om geen fouten te maken, om het perfect te doen.
Kijk, je hoort dat wel vaker van grote sportploegen. En wat ik me dan afvraag is, in die periode, denk ik als speelster, merkte je dat zelf misschien ook wel een klein beetje? Of gaat dat dan toch aan je voorbij en zie je dat pas achteraf?
Nou, ik merkte het. Ik had toen in die tijd ook echt een heel slechte verhouding met Gijs toen. Ja. Dus ik op persoonlijk vlak had ik het niet naar mijn zin in hoe het ging. Ik heb ook. En achteraf heb ik dat ook in de evaluatie toen met de staf. Was eigenlijk zonder Gijs, maar heb ik het ook wel gezegd. Eigenlijk had ik misschien toen wel knuppel in het hoenen moeten gooien. Hè? Net zoals voor LA. Luister, er zijn wel grenzen in hoe we dingen moeten doen. En dan heb ik toen heb ik dat wel persoonlijk vlak gedaan met Gijs. Maar daar kwamen we niet echt veel verder. Had ik eigenlijk moeten zeggen, luister, dit leidt tot niks. Dan had er misschien wel iets veranderd. Achteraf heb ik gedacht, van als ik dat had gedaan, hadden we misschien wel iets anders gedaan.
Ja. En waar zou die verandering dan met name uit hebben moeten bestaan?
Andere manier van spelen.
Andere manier van spelen. Omdat die andere ploegen, dat merkte je, dat die zich gingen aanpassen.
En wij hadden wel een aantal, we konden wel een aantal dingen doen. Maar we hadden ook voor het, ook op kleine dingen. Dus dan gingen we warming-up doen. En dat was een soort van, de warming-up bij ons was een soort van volle sprint. Dus we begonnen ongeveer compleet verzuurd, begonnen aan de wedstrijd. Dus al die atleten die kwamen dan bij ons kijken, waarom doe je dat?
Ja.
Dat was dan, dan zouden we dan, de second wind zouden we dan hebben, weet je wel. En ik dacht, ik was zelf natuurlijk ook een beetje, het was ook mijn vakgebied. Ja, dus ik dacht echt, weet je, allemaal dingen waarvan ik dacht, dit is gewoon niet goed. Ja. Maar dat was dan een voorbeeld van, als we het zo doen, dan wordt het beter. Maar dat was gewoon niet zo. Dus daar had ik echt, we hadden bijvoorbeeld in die voorbereiding ook, moesten we in een winterperiode 3 keer in de week 10 kilometer hardlopen. En dan zei ik van gewoon om ons duurvermogen te verbeteren. Zeg je, dan worden we, het duurvermogen wordt wel beter, maar we worden ook langzamer.
Ja,
maar dat was dan de visie. En ik was dan, dus ik was er niet mee eens. Ik deed wel braaf. Maar ik was er een beetje overtraind van geraakt. Omdat het, dat is niet hoe je hockeyt. En nu is dat allemaal, gaat dat allemaal heel anders. Maar dus we probeerden wel wat dingen, maar het waren niet de goede oplossingen. We hadden natuurlijk best wel goede ploeg. Ik denk niet meer dat we na die Olympische Spelen zijn er ook helemaal gestopt. Hè. Dus iedereen was ook
na CEO, hè, bedoel
ja,
je?
Ja, ja, hè, dus het was ook echt wel. Hè, dus voor heel veel mensen van ja, de rek was er een beetje uit, maar we konden ons nog wel oprichten. Dus van ja, we zijn hier niet voor niks. We willen nog wel die medaille halen. Dus we hadden echt wel een goede ploeg. En vergis je niet, hè, Australië begon toen aan een hele gouden periode. Hè. Die hebben daarna ook jarenlang gedomineerd. Dus die kwamen juist, die hadden op dat moment een hele goede ploeg ook. Dus het is niet dat ze van koekenbakkers zeg maar hebben verloren. Een bronzen medaille was denk ik op dat moment ook wel reëel. Ik denk echt wel reëel.
Ja, ja. Okay. Hè,
dus ik denk dat het wel klopte.
Ja, Marieke, je zei het was eigenlijk net niet, hè?
Ja, het was op alle fronten. Het was allemaal net niet.
Nee.
Het was, alles was, ja.
Ja.
De rek was er een beetje uit, denk ik. Zo moet je het een beetje zien, denk
ja.
ik.
En wat is er na 88 gebeurd met die ploeg? Wanneer ben jij opgehouden?
Ik ben na 88 gestopt. Dus ik ben van 80 tot 88 zat ik erin. En een heleboel met mij. En toen kwam er een nieuwe lichting. En die hebben volgens mij in 90 hebben die de WK nog gewonnen. Daarna,
zo snel alweer. Ja,
maar
okay.
dat was niet meer met Gijs. Dat was met Roeland Oldman.
En jij bent op een gegeven moment zelf gaan coachen.
Ja, dat was nog niet toen. Want ik ben in 92 was ik eerst in die voorbereiding. Was ik ook even de dokter geweest van het team, van dit team.
Oké, okay, ja. Toen was je al afgestudeerd.
Was een opleiding tot sportarts.
Okay.
En toen was ik er, was ik gevraagd, was ik eigenlijk was invaller en toen uiteindelijk steeds meer. En toen was de manager Franklin Dickmond.
Ja,
en die,
ja.
Maar die was eigenlijk ook assistent trainer. Dat was een dubbelfunctie. En voor de Olympische Spelen moet er best heel veel geregeld worden met allerlei logistiek en alles. En toen bij de Olympische Spelen neem je niet altijd je eigen dokter mee, je eigen fysio's. Dat wordt eigenlijk een beetje voor de hele ploeg wordt dat een beetje verdeeld. Van oké, wij nemen die mee, dan mag jij die. Zou jij de dokter mee, dan mag jij de fysio meenemen. Dus dat werd een beetje verdeeld, want dat is maar een beperkt aantal plaatsen. En toen hadden ze gevraagd aan mij of ik dan, hè, dat heet dan de manager, maar de chef d'équipe of zoiets. Of ik, omdat ik wel helemaal in dat team zat, of ik dat toen wilde doen. Dus dat was in 92.
En toen ben je dus wel naar Barcelona ook.
Als chef d'équipe, ja.
Ja, ja.
Dus
okay.
was ik eigenlijk meer de manager, niet de dokter.
En hoe vond je dat in die rol? Dat je aan de zijlijn in feite stond.
Dat ging me makkelijk af.
Okay.
Ik was toen geen coach. Ik had natuurlijk wel veel met de jeugd of dat soort dingen. Maar ik was toen nog niet de coach op het hoogste niveau. En ik was echt, dat was ook waar ik op dat, hè, na het afloop van mijn eigen hockeycarrière had ik vol ingezet op mijn maatschappelijke carrière. Dus dat was wel waar ik de hele tijd mee bezig was. Ik was toen ook in dat jaar was ik ook mee geweest naar de Mount Everest-expeditie.
Ja.
Dus ik was bij het hockey betrokken geweest. Toen was ik even 3 maanden weg geweest. En toen kwam ik terug. En toen was ik wel geschokt van wat ik aantrof. Dat team was dus in 90 kampioen geworden.
Ja.
En dat was, maar dat was. Dat klopte niet met wat er binnen de groep gebeurde.
Okay.
En als staf kregen ze er niet genoeg grip op. Dus,
en wie was toen de coach?
Dat was Roeland.
Roeland nog steeds, ja.
En die kreeg het niet gekeerd.
Nee.
En als je er dan in zit, is het ook lastig te zien. Maar ik was er dus even uit geweest door die expeditie. En kwam toen terug. Toen dacht ik, wat is hier gebeurd?
Ja,
zeg maar.
Ja.
En die dynamiek kregen we niet goed. En dat is toen ook niet goed gegaan. Toen zijn we 60 geworden, volgens mij.
En wat ging er dan in zijn algemeenheid even niet helemaal goed?
Er zat te weinig gunfactor in dat team. Er zat te weinig gunfactor in.
Onderling bedoel je?
Ja.
Van ik gun jou een goal?
Wie de kar moest trekken. Wie de waterdragers moesten zijn. Dat boten, de onderlinge karakters boten er niet in dat team.
Okay.
En het waren allemaal leuke meiden, was het niet. Maar dat klikte gewoon niet.
Oké. Okay.
En,
ja.
dat was een route gegaan dat ging werken en dat wringen en dat is nooit meer echt helemaal lekker gegaan.
Ja. Maar jouw kennende, heb je daar wel iets van gevonden van gezegd?
Ik kijk natuurlijk mijn ogen aan het uit.
Maar ik
zat er dan, omdat ik natuurlijk een paar maanden weg was geweest, ik heb het wel aangekaart, maar ik vond niet dat het aan mij was om daar dan, ik was daar in een dienende rol en niet in een sturende rol.
Nee, in een faciliterende rol, ja.
Dus dat heb ik toen, maar daarna in de evaluatie natuurlijk wel meegenomen. Ja, en dat, je hebt natuurlijk in al die teams heb je dingen die... Dus soms gaat het en dan is het bijna niet bij te sturen. Dat, soms gaat die dynamiek zo. Dat is soms best heel lastig.
Ja, zeker op zo'n eindtoernooi lukt dat natuurlijk niet meer.
Nee,
dat
en nou, met name daar... als het in een team niet... Kijk, je kan als je niet goed speelt, maar je hebt het samen wel heel goed... Ja. Dan gaat het makkelijker. Dan ga je bij elkaar zitten en zeggen... jongens, zo werkt het niet. Hoe gaan we het samen oplossen?
Ja.
Maar als die dynamiek er niet is... dan komt er niet een oplossing.
Nee. Ja. Was het niet zo dat Spanje daar eerste werd? Hè?
Ja.
Een hele bekende
Die thuisfactor bij de Olympische Spelen is echt een grote factor. Ja.
Als we daar even nog naar kijken, naar 92. Spanje natuurlijk. Hoe was het op zich, het Olympische Spelen zelf? In jouw situatie, andere vorm?
Voor mij, ik stond er ietsje buiten. Dus ik had niet... ik was niet speelser. Dus dan is het sowieso anders. Dan sta je toch meer... Dan ben je de hele tijd bezig met het voor iedereen zo goed mogelijk te regelen. Dat is een heel ander gevoel. Het is niet dat je zelf een medaille verliest daar. Dus dat maakt het wel anders. En Barcelona was natuurlijk fantastische spelen. Was echt... De hele setting was fantastisch.
Ja. Dus heb je daardoor ook nog andere sporten meegemaakt?
Ja, ik heb Ellen van Lange hebben we daar zien winnen. Dus daar waren we bij. Dat was
geweldig.
Dat was helemaal fantastisch. Ja. Was dat. Nee, dus er waren echt. We hebben ook nog naar de volleyballers gekeken. Dat was echt leuk. Ja.
Ja.
Dus juist omdat je zelf geen speler bent, dan kan je er wat makkelijker van genieten. Hè? Dan ben je niet de hele tijd bezig van. Gaat het impact hebben op mijn eigen functioneren als speelster? Dat is,
We noemden net even Spanje. En dat is niet helemaal zonder reden. Want ik heb zelf een jaartje in Madrid gehockeyd. Dat was 86-87. En dan speelden wij met Club de Campo tegen Polo in Barcelona. Wat het toen ook al enorme rivaliteit gaf.
Ja.
Maar toen... was er een, wat ze noemen, objetivo 92. Dat betekent doelstelling 92. Dus in 86 heeft die hockeybond al dat hele beleid uitgestippeld van nou, we willen medailles gaan halen in Barcelona. En dat betekende ook dat de hockeywedstrijden van de hoofdklasse en zeker deze wedstrijd, dat werd allemaal uitgezonden. En dat was een heel programma. En dat heeft dus 5 jaar geduurd. Dus natuurlijk toch wel heel knap dat die dames toen, dat is volgens mij de enige keer geweest, hè, met zo'n uitgestippeld beleid naar die Spelen toe, die gouden medaille hebben gepakt.
Ja. Het was echt fantastisch. Die hebben ook echt goed gespeeld.
Ja.
En ik was 2 jaar geleden was die WK'er. En toen hadden we dus deels in Nederland, deels in Spanje. Toen was ze daar ook bij die finale, werden ze ook weer geëerd.
Ja.
Ken ze natuurlijk allemaal. Want ik was natuurlijk al jarenlang daarbij betrokken. Weet je? Want uiteindelijk ben je dan ongeveer 12 jaar bij dat Nederlandse elftal. Of als speelster of als staf betrokken.
Ja.
Dus het was een hele leuke ontmoeting. Het was echt wel... Maar dat nog steeds wordt dat heel... Zij was bijvoorbeeld die Mercedes.
Ja, Mercedes Kogan.
Was ook vlaggedraagster bij de sluitingsceremonie. En dat was echt heel bijzonder. Het was echt leuk om te zien. Het werd ze ook gegund.
Ja, het werd ze heel erg gegund. En ik was afgelopen weekend bij de EHL. Het waren de Club de Campo Dames daar weer. En toen zag ik weer een paar van die bekende gezichten natuurlijk ook in de staf zitten.
Ja, het was echt heel leuk. Maar het was trouwens in Seoul ook. Het was Korea. Zuid-Korea was daar tweede.
Oké.
Het was ook echt... Die hadden ook zo'n... Alleen bij Zuid-Korea, en dat is ook een beetje Amerika ook last van heeft. En Zuid-Korea, er werd echt zo'n heel vol programma. Maar dan is zo'n spelen geweest. En dan is het in Korea, die dames werden uitgehuwelijkt. En dan hield vaak hun sportcarrière op en dan moesten ze weer opnieuw beginnen. En dat was in Amerika natuurlijk met die college hockey, was dat ook elke keer wel lastig om daar langere continuïteit in te krijgen.
Ja.
En dat hebben wij als Nederland met die clubstructuur natuurlijk als voordeel. Dat is voor ons veel makkelijker.
Ja.
Mag ik misschien even terugkomen op het afgelopen Olympische Spelen van 24. Hoe bijzonder was dat voor jou als sportliefhebber? Dat 2024 Parijs, zowel de dames als de heren.
Ja, fantastisch. Ja, we hebben natuurlijk altijd best wel... De Nederlanders weten altijd alles beter. En we hebben best wel kritiek op heel veel van die bonden. Maar ik vind dat de hockeybond daar echt wel credits voor verdient. Ze hebben dus een structuur neergezet waarin dat kan. En ze hebben dat echt goed gedaan. Er is natuurlijk zeker bij de dameshockey is er natuurlijk veel gebeurd de laatste jaren.
Ja. En je hebt daar misschien ook nog even wat van meegekregen.
Ja, ik wist ik was net daar, toen dat knalde, was ik er net bij. Ja. Dus ik heb eigenlijk de herstelwerkzaamheden richting die de WK heb ik meegemaakt.
Dat was 2022, toen Alison Anand dus geen coach meer was.
Ja, dat is zo'n. En dat is natuurlijk als je als. Daar was ik echt als sportarts ben ik toen naar de WK mee geweest. En als sportarts ben ik eigenlijk natuurlijk zijn we als staf natuurlijk verantwoordelijk voor de faciliteren van de optimale prestatie. Maar als sportarts ben je ook echt van belang voor de gezondheid van die speelsters op de lange termijn.
Ja.
En dat is dat is wel opgepakt echt door de hockeybond. Dat hebben natuurlijk en dat is altijd die hockeybond heeft natuurlijk met de dameslijnen veel succes gehad. En dan word je in het evalueren soms wat minder kritisch van blijkbaar heeft het succes gehad. Dus dan dan gaan we rustig zo door. En dat is niet hoe je moet evalueren. Je moet denk ik daar toch. En dat als het goed is gaat het nu wel echt veel veel beter. Dus maar dat is altijd als je steeds wint, wat de dameslijn natuurlijk best wel veel gedaan heeft, dan is het best lastig om dat goed te laten blijven functioneren. Ja.
Maar dat ging met name denk ik ook over hoe ga je met je speelsters om, hoe zit het met het welzijn van de speelsters.
Ja.
En dan kom je eigenlijk op een heel algemeen thema, waar de laatste jaren natuurlijk in allerlei sporten veel over naar buiten is gekomen, van is topsport eigenlijk wel gezond, om het maar even zo uit te drukken. Ja. Het brengt veel, maar het kost ook veel. Hoe maak jij die balans op?
Ik denk dat topsport niet gezond is. Denk ik niet gezond. Want je functioneert op de grenzen, fysiek, maar ook mentaal. En wat het doet met je omgeving. Vergis je niet, als je als topsporter ergens binnenkomt, dan ben jij Jantje of Pietje, de voetballer of de tennisser of weet ik veel wat. En niet Jantje of Pietje, de persoon.
Ja.
Dus het doet ook echt veel met mensen. Het is echt ook een beetje afhankelijk van je privé-situatie, je thuisfront. Hoe stabiel dat is, hoe goed je daarin gesteund of begeleid wordt. Maar dus ook verantwoordelijk voor de staf, maar ook voor de bonden. Bijvoorbeeld, wij hadden toen ik er was, hadden we die COVID-periode met dat hockey. Dat was best ingewikkeld. Hè? En dan had je met de quarantaineregels en met testen. En dan toen speelde net die hele toestand dat die meiden gezegd hadden, zo gaat het niet langer. Het moet echt anders. En dat de bond daarin mee was gaan. En toen moesten wij voor zo'n pro-league wedstrijd naar India. En toen had ik aangegeven, we hadden toen net pro-league wedstrijden gehad, ook in Spanje een trainingskamp. Toen zei dan komt iedereen terug, gaat iedereen ergens naar zijn studie of zijn werk en dan gaan we weer door. En dan moesten we naar India. Ik zeg, je weet zeker dat er een aantal van die speelsters in die periode, die 1-2 weken daartussen, iets oplopen.
Ja.
Dus als wij, en dat kunnen wij nog niet testen dan, tenminste soms wel, maar soms nog net niet. Dan gaan we naar India, dan komen we daar aan op Bombay, moeten we allemaal testen. En als daar dat dingetje omslaat, moeten ze in een quarantainehotel zitten. En wij moeten doorvliegen naar Bhubaneswar.
Volgende plek. Ja.
Dus ik vind dat, zeker in die situatie waarin het team toen bevond, het was echt heel wiebelig. Gaan we dat niet doen? Maar dat was tegen het zere been van de Internationale Hockeybond en ook tegen het zere been van de KNRB. Toen, ik was er net bij, dus het was voor mij ook best wel ingewikkeld. Ik zeg, jullie vertrouwen mij deze taak toe. En ik waak over de gezondheid van die speelsters. Ja. En niet alleen fysiek, maar ook het mentale stukje. En ik vind dat niet verantwoord wat we doen. En dus als jullie gaan, stop ik met mijn functioneren. Ik ga niet. En mijn meestaf, de fysio's die hebben. Want ik had natuurlijk, dat ging niet in mijn eentje. Dat had ik natuurlijk wel gecheckt met allerlei anderen. Dus van de herenhockeyploeg, andere artsen van andere bonden, met NOC-artsen. Van hoe moeten we hierin functioneren? En ook met de medische commissie had ik overleg gehad van mijn dilemma daarin voorgelegd. Ja. Maar dat was best een lastige. Maar uiteindelijk is die wedstrijd inderdaad niet doorgegaan.
Ja,
zijn we niet gegaan. En toen gingen wij als alternatief, want we hadden wel die week staan.
Ja.
Dan gaan we dus ook niet ergens anders heen vliegen. We kunnen best naar Duitsland maar gewoon met de auto of de bus heen gaan. Zodat we ook weer terug kunnen zonder dat het problemen opleveren. Toen gingen we naar Duitsland. Toen waren er inderdaad daar mensen positief voor. Ja, ja. Dus uiteindelijk bewijs je daarin je gelijk. Nooit meer wat gehoord van de pot. Die dachten we, oké. Maar dat klopte dus. Ja. Dus mijn visie daarin was. Maar dat zijn best wel ingewikkelde dingen. En dat gaat natuurlijk ook over geld. Hè? Dus de uitzendrechten. En zeker die Indiaanse bond stopte heel veel geld in dat hockey.
Ja.
Dat is allemaal best ingewikkeld. En als je daar dan je vinger opsteekt van dat gaan we zo niet doen. Dus dat was best wel een beetje spannend.
Maar even nog terugkomen op topsport. Hè? Hoe krijgen we dat nou in het juiste vaarwater, om het zo maar te zeggen? Dat je enerzijds natuurlijk inderdaad die optimale prestatie kan leveren. Zeker internationaal gezien. Zeker als je op spelen bent. Ten opzichte van dat het niet te veel schade uiteindelijk aanricht.
Ja, de korte termijn ga je soms, zoek je die grens op. Maar je moet altijd, ze moeten wel terug kunnen vieren. Zodat ze, ze moeten, als sporter moet je wel het gevoel hebben dat iedereen het beste met je voor heeft.
Ja.
Hè, dus in de richting de prestatie, maar ook richting je welbevinden. En dat is hockey nog een makkelijk sport, omdat het één een teamsport is. En twee, omdat er niet heel veel geld mee wordt verdiend. Natuurlijk, die mensen die er nu in zitten, die speelsters en spelers, dat is een boterham. Dus een
tijdelijke boterham.
Maar het is niet eentje waar je tot, zoals voetballers, daar je geld mee moet binnenhalen, waar je tot je pensionering mee moet doen. Dus dat maakt het voor de hockeyers nog wat makkelijker, denk ik. Maar het is ingewikkeld, want het is echt balanceren op de grens.
Ja, want ik heb het gevoel dat, je hebt beschreven in die vorige aflevering jouw onafhankelijkheid, wat hem ook zat van, ik wil ook een lolletje hebben en ik wil studeren. Nou, dat is heel typisch natuurlijk heel lang voor de hockeywereld geweest, dat je op hoofdklasseniveau dat kon doen. Maar jij weet ook, net zoals ik, dat tegenwoordig natuurlijk toch ook anders ligt.
Nee, dat ben ik niet met je eens. Nee? Ik vind dat het nog steeds daar de ruimte voor moet zijn.
Dat vind ik ook. Alleen ik denk dat die er steeds minder, dat ze die steeds minder nemen, laat ik het zo zeggen.
Ja, want het is niet eens opgelegd. Hè? Dus iedereen, dat had ik zelf ook hoor. Ik dacht van, dan was ik op vakantie. Dacht, ik moet nog wel even lopen, want ik wil niet helemaal te beginnen. Ja. Weet je wel? Dus je bent altijd, het zit altijd in je achterhoofd.
Ja.
Altijd. En dat is, en wat ik zei, het is nu ook way of living. Hè? En dat was bij ons natuurlijk ook wel. Ik had ook wel dat ritme, het hoekje zat er elke dag wel in. Maar het was toch, we hadden niet die social media. Tegenwoordig wordt ook alles, weet je, alles staat overal. Je bent overal. En je moet voor je whereabouts. Je moet ook elke dag beschikbaar zijn, bij wijze van spreken. Ja. En je bent er elke dag mee bezig. En op een gegeven moment word je er soms best wel. Dat is ook wat ze willen zeggen. Soms weer, je moet ook soms in die begeleiding, moet je ook invullen. Hoe voel je vandaag? Moet je een kleur aangeven? Of weet je, om te kijken of je niet overtraind raakt. Maar dat maakt alweer dat je er op het moment dat je opstaat al mee bezig bent. Want dan moet je iets invullen.
Ja. Ja.
En dan, weet je, dus elke dag, je wordt echt van het begin tot het eind van de dag word je gemonitord.
Ja.
He, met alle trekkers en invullijstjes en kleuren. Ja. En soms word je daar wel knettergek van.
Maar vind je dat, voor zover je dat kan overzien, dat we het nu met die nationale teams, laten we zeggen, redelijk in balans hebben? Als we kijken naar.
Ik vind dat wat heel goed is, dus die overtraining eruit halen. En dat er ruimte is voor. Dat zie je ook naar die Olympische Spelen. Dat heel veel jongens of meiden er dan toch even tussenuit gaan.
Ja, dat heb je nu een aantal keren gezien. Hè? Dat is even een soort sabbatical-achtig idee. Maar wat ook gewoon geaccepteerd wordt.
Ja, en dat was in mijn tijd ook. Hoor. Ik heb dat toen ook wel 2-3 maanden. Maar toen miste ik het. Toen wilde ik eigenlijk wel weer door. Weet je wel. Maar dat is goed. Weet je? Dat je, en ik had ook zelf wel die onafhankelijkheid. Dat ik zei van ik heb alternatieven. Dus, maar die alternatieven worden wat minder.
Ja.
En dat is ook wel mijn zorg. Hè? Dus wat ik zei, het voordeel is dat er geen geld, geen grote som geld, maar dat is ook het nadeel. Hè? Dus dat ze dus eindeloos doorgaan omdat er geen alternatief is. Ze hebben een studie, hè? Dus bij de dames gaat dat nog wel, bij de heren is dat volgens mij. Want dan iedereen denkt van met mijn naamsbekendheid, met aangetoonde doorzettingsvermogen en zo. Maar dat is niet meer zo. Hè? Dus je maten gaan, waar je mee ooit in de jeugdhockey, die zijn al lang en breed bezig met de maatschappelijke carrière. En jij staat gewoon 10 jaar achter.
Ja,
en dan kan je nog wel zo hard werken. En nog wel zo, dus die anderen zijn gewoon verder. Ja. En dat is iets waar je. En daar worden ze ook wel in begeleid hoor. Er is vanuit de bond wordt er ook wel aandacht aan besteed. Dat ze dat soort dingen proberen ruimte voor te creëren. Maatschappelijke stages, studie, de dingen die daar spelen. Dat deden wij allemaal zelf.
Ja.
En nu had je het net over topsport. Dat het ja, niet altijd natuurlijk zomaar even gedaan kan worden. En ook soms misschien voor de gezondheid niet het allerbeste is. Een mooi voorbeeld daarvan is toch wel de finale van 2024. Want wat een bizar iets was dat.
We zijn door het oog van de naald gekomen.
Absoluut, ja. Dat,
eigenlijk, ja, ik vond dat China beter was. Ja. Dat vonden we eigenlijk allemaal wel een beetje.
Klopt, ja.
Maar hè, dus dat is op individuele klasse is dat binnengehaald. Ja.
En dan was er ook nog een coach aan de andere kant.
Ellison, en het is echt een technisch tactisch is de beste die er is, denk ik. En op dat andere vlak, ja, dus het meer ik ben eigenlijk kort met haar samengewerkt, maar je hoopt dat er iemand dan naast staat die haar daar een beetje begeleidt. Het lastige is altijd, want dat is ook wel geweest in de tijd dat ze Nederlands Elftal deed. Hè, dus, maar je kan, er is echt ook wel door de staf aangegeven luisteren te zijn. En er zijn ook wel een aantal stafleden vertrokken onder haar vanwege de gang van zaken. Maar je wil als staf toch met één woord spreken. Want als de helft van de staf iets anders zegt dan de coach, ja, dat werkt ook niet. Dus dat is best ingewikkeld. Maar we hebben dat in onze staf ook wel gehad. Dat als er iets niet liep, we in de voorbereiding voor die WK, vlak nadat Ellison dus weg was. Er is ook oud-zeer die uit de lucht gehaald moest worden.
Ja.
Dat best ingewikkeld is. En dat je heel snel zegt van nou, we gaan eerst dat toernooi doen en daarna zien we wel weer verder. Maar dat moet je dus voor het welbevinden van die speelsters niet zo doen. Nee, dat hebben wij ook toen al gezegd. Dan moet alles op tafel, alles moet eruit.
Maar in ieder geval, dit soort finales moeten niet te veel komen. Want dan wordt de gezondheid toch echt wel een probleempje.
Maar dus, Paul van As heeft toen op mentale vlak heeft hij het echt goed gedaan.
Marieke, ik vind het leuk om nog even naar jou als coach te gaan. Want je hebt natuurlijk tot nu toe heel veel verteld over hoe je ook zelf als speelster coaches hebt ervaren. Ook een beetje van de zijlijn natuurlijk. Wat heb je nou uit die ervaring als speelster meegenomen in je coach functioneren?
Een van de eerste dingen die ik deed is dat je een team echt als... Het team is het beste als de individuen het zelf ook heel erg naar hun zin hebben. Dus je moet ze eigenlijk toch best individueel begeleiden. En dus niet, we gaan als team dit doen. Dus dat je eerst zegt, oké, jij werkt, jij studeert nog. Dus dat maakt de belasting voordat je gaat trainen al zo anders.
Ja.
Iemand die uit zijn werk race om op tijd op de training te zijn. Dat is anders dan iemand die vanuit zijn studie met een relaxed gevoel vast een beetje infietst en wat krachttraining doet en dan het veld op gaat. Nou, dus je moet heel individueel. Dat heb ik echt vanaf het begin af aan gedaan. Ik heb soms ook, dat was ook nieuw, dat je zegt van jij mag niet komen trainen, want jij gaat maar een beetje thuis op de bank zitten of bij de film of doe iets leuks bij je. Dat je aan de anderen moest uitleggen waarom je dat deed, omdat je... Ja. Dacht van ja, ik moet de elasticiteit weer terugkrijgen. Dus dat was ingewikkeld. Dat was voor het eerst dat ze zeiden van ja, maar als zij vrij krijgt, mag ik dan ook vrij? Nee, jij mag geen vrij. Jij komt net kijken. Jij moet nog heel veel trainingsuren maken voordat je dat soort privileges krijgt. Maar dat je dus heel individueel heb ik ze altijd begeleid. En ook wel autonomie gunnen aan de speelsters en spelers. Dat ze, als zij het gevoel hebben van dit werkt voor mij het best, dat je ze dan ook de kans geeft om het op hun manier te doen, mits het echt ten goede kwam aan een team. Als het alleen maar voor eigen belang was, dan was het natuurlijk snel afgelopen. Maar dus echt wel vrij individueel, dat mensen toch wel de ruimte kregen om een eigen invulling aan te geven.
Ja. En vond je dat moeilijk of makkelijk als coach?
Nou, wat ik zei, ik ben natuurlijk wel redelijk eigenwijs. En ik weet dat ik tactisch best wel beslagen te ijs kom. Dus als ze dingen wilden. Dus soms was er bijvoorbeeld de speelster die dacht dan echt dat ze meestal terecht kwam als spits. Waarvan ik dacht, nee, dat is gewoon, dat klopt niet. Je bent echt veel meer een middenvelder. En dat je dan, maar dan liet ik ze ook eens spelen als spits. En dan daarna pakten we de video. Dan ging je zeggen, oké, dit is wat jij wil en dit is wat ik denk dat het beter is.
Ja.
En niet alleen voor die speelsters, maar ook voor het team. En dat, dus je probeert ze dan wel mee te nemen. Dus ze kregen dan wel de ruimte, maar dan namen ze wel mee of in hoe je het uiteindelijk samen voor elkaar wilde krijgen.
Ja.
Dus dat heb je, dus vrij individuele benadering.
Ja. En Ik denk dat jij, want ik weet dat dan toevallig een klein beetje natuurlijk. Ook nog twee andere dingen eigenlijk. Vond ik altijd heel goed aanpakte. En dat was één, als je zag dat de potentie door iemand niet werd gehaald. Dan had je eigenlijk aan jou een hele goede, maar in hun ogen misschien ook een slechte.
Ja, klopt. Dat
was heel erg belangrijk. En je zette ook meteen een soort, de lat wat hoger. Hè? Van nou jongens, dit is wat we kunnen bereiken.
Ja.
Ik vind dat moeilijk om in het amateurhockey, in het jeugdhockey van topsport te spelen. Maar dat is wel een term die iedereen een beetje kent. Jij zet dan op een gegeven moment wel een bepaalde lijn neer. Van nou, zo moeten we het gewoon gaan doen.
Ja.
Wat heel duidelijk is.
Ik was altijd wel heel duidelijk. Ja. Ja. Ik denk dat een willekeurig, hè, ook in mijn werk in de zorg. Als je de grenzen goed aangeeft. Hè, dus dit is een grens aan deze kant, dit is een grens aan die kant. Maar daarbinnen heb je vrijheid. En als je geen grenzen aangeeft, want iedereen denkt dan dat je... Hè, ik was dan altijd streng, omdat ik een aantal grenzen... Maar als je die grenzen aangeeft, dan heb je eigenlijk meer vrijheid. Want iedereen weet, oké, dit zijn de afspraken en daarbinnen...
Ja.
Mag ik veel meer doen wat ik denk dat goed is. Dus als je die grenzen niet aangeeft, gaat de ene gaat net elke keer net te ver... en de andere denkt van, ja, ik denk niet dat dat goed is... dus ik blijf maar een beetje op de vlakte. Dan kom je veel... Eigenlijk ben je dan minder vrij, denk ik, in zo'n team informering.
Ja.
En dus ik heb bijvoorbeeld in de jeugd, de jongens in de zaal, die wilden dan, zaten er al net tegenaan te voegen, wil jij al een coach? Toen zag je al heel veel ouders en een meisje bij de jongens, puberleeftijd. Maar dan vroeg je, nou wat willen we dan? Nou, ja, dan willen we dan echt een landskampioenschap. Dan moet je dus echt goed spelen. Oké, hoeveel willen we daar dan voor trainen? Nou, één keer in de week. Weet je wel, dat je echt denkt, oké, weet je wel. Dus maar dat kon je dan ook spiegelen. Ik zeg, nou oké, jongens, als we dat willen, en dan moeten we wel, hè, dan moeten we wel boter bij de vis. Dus ik ga met jullie mee. Jullie mogen zeggen waar we heen willen. Maar dan, hè, dan, geven we wel, dan maken we daar wel afspraken over. En dan uiteindelijk...
Ja, dat zijn ook weer die grenzen natuurlijk in feite.
Ja, merk dan dat het wel zo werkt. En als iedereen zich... Je kan beter met z'n allen naar links gaan... en dan met volle overtuiging naar links gaan... dan een beetje naar rechts en een beetje naar links. Want dan kom je er niet. Ik zei altijd, je kan beter streven naar eerste... dan word je misschien af en toe vierde... dan dat je altijd streeft naar tweede of derde. Want dan word je nooit eerste.
En heb je uit die Mount Everest-expeditie... nog dingen gehaald die je als coach hebt kunnen gebruiken? Want dat is weer een hele andere wereld natuurlijk.
Ja, het is een hele andere wereld. Ik werd daarvoor benaderd. Eerst zei ik nee, ik weet helemaal niks voor bergklimmen. Het is wel echt topsport in alle facetten, zeg maar. Mentaal, fysiek, omstandigheden. Hoe je met elkaar omgaat, de sociale. Ja. Toen ben ik meegegaan. Wat heel grappig is, dat is wel heel bijzonder is. Want bergklimmers zijn natuurlijk, dat is een heel individueel iets. Hè. Iedereen wil de top halen, maar je hebt elkaar nodig om de top te halen. Maar ook gewoon uit lijfsbehoud. He, dus als iemand ergens in de problemen komt, moet de rest hem gaan redden.
Ja.
Dat is een hele andere dimensie dan op het hockeyveld of je wel of niet wint. Daar kom je wel of niet terug. De groep waarin ik was, waren allemaal super slim. Echt de een nog slimmer dan de ander. Dus natuurkunde, wiskunde, weet je allemaal. Mm-hmm. Ik vroeg ook wel eens aan de jongens. Van wat heb je nou voor over om die top te halen? Hè? Wat, dat was behoorlijk veel. Dat ik dacht, nou, dat zou ik echt never nooit doen. Weet je, in mijn gezondheid. Hè? Dus dan ben je toch wel echt wel dokter. Ja, mijn gezondheid gaat
voor. Dus die ging ook heel ver in een topsport streven, zeggen.
Ja. En wat leuk was om te zien daar, dat degene met meeste ervaring dit vers kwamen. Die, hè, dus niet de beste klimmer. Want maar je door ervaring weet je van oké, ik heb eigenlijk over, dus ik zou nog verder kunnen. Maar ik moet de reserve houden om het zo meteen te kunnen trekken. En degene die ervaring hadden, uiteindelijk hebben die het gered. Dus degene. En dat is bij hockey toch ook wel af en toe zo. Ik ben zelf altijd van ga er maar lekker onbevangen in. Maar je ziet ook wel dat als je goed met de omstandigheden om kan gaan, dat het. En dat is natuurlijk tegenwoordig wel anders. Hè? In de hockey is het. Hè, alles wordt. Hè, net zoals wat wij hebben. We gingen voor de Olympische Spelen al kijken.
Ja.
Maar zelfs ik ben zelf voorstander van laat iedereen de warming-up lekker op zijn eigen manier. Dat is natuurlijk nergens meer zo. Alle voetballers, de hockeyers doen alles gezamenlijk. Terwijl ik denk, de een heeft juist nodig om de spanning eraf te lopen. En de ander moet juist aangezet worden. Dus de ene heeft een hele andere warming up nodig dan de andere. Maar en dan vraag ik dat aan het team. Dus zeg, voor mij mag het, hè? Ja. Voor mij mag je individueel. Nee, dat willen ze dan niet. Ze willen allemaal als team inlopen. Ja. En alles moet van tevoren bedacht zijn. Maar er gaat altijd iets anders, hè? Dan is de bus te laat. Of een openingsceremonie duurt te lang. En dan moet je de hele voorbereiding loopt in de war. En ik denk, ja, als je dat wat vrijer laat, kan je er ook makkelijker op inspelen. Zeg, nou, oké, dan gaan we vandaag linksom en een andere keer gaan we rechtsom. Maar dat is niet zo.
Nee, klopt, je loopt als coach tegen. Of er zijn allerlei dingen die spelen in zo'n groep die je, als je daar niet naar vraagt, helemaal niet weet. Nee. Ik heb een keer jongens A1 gedaan. En nou, dat zijn natuurlijk jongens, wat je zei, ambitie, de eerste worden. Maar wat bij jongens heel belangrijk is, is of ze in de basis starten of niet. Wat bij het hockey helemaal niet zo belangrijk meer is, want je hebt dat interchange. Dus ja, in principe speel je bijna allemaal evenveel of een paar minuten minder, maar het maakt niet zoveel uit. En nou, toen zijn we met die groepen op een gegeven moment. Want ik merkte dat er iets was. Hè, dat de aandacht tijdens de wedstrijdbesprekingen niet helemaal oké was. En wat kwam er nou uit die gesprekken met die jongens? Dat het grote merendeel, het overgrote deel van die groep, die wilde in de eerste minuut van mijn praatje horen wat de opstelling was. Terwijl ik eerst uitlegde, nou, we spelen zus of zo vandaag. En die doet de tegenstander, nou, je kent het wel. En dan het einde. Dus dat heb ik toen omgedraaid. En toen weer geëvalueerd. En dan blijkt dus dat ze veel meer oppakken van wat je daarna zegt.
Ja.
Nou, als je dus als coach niet openstelt, hè, en zelf die gesprekken aangaat, daarom spreekt dat me heel erg aan wat jij zegt. Hè, die individuele aanpak en die grenzen zetten en dan meer vrijheid genereren. Ja, ik denk dat dat een hartstikke mooi uitgangspunt is.
Ik deed de teambesprekingen altijd op vrijdagavond. Voor de wedstrijd van zondag.
Ja, dat speelt ook mee, hè? Van wanneer horen ze het, ja.
Iedereen kan er dan anders. En bij mij was het ook dat de beginopstelling was niet de belangrijkste. De eindopstelling is de belangrijkste.
Ja. Ja.
Dus waar je me eindigt, want eigenlijk worden wedstrijden bijna altijd precies in het laatste stukje.
Nee, dat zie je in voetbal nu helemaal, hè? Met dat finishje.
En iedereen begint dan met zijn sterkste opstelling. Als je, hè, dus als je speler komt net terug, kan maar 60 minuten spelen. Ja. En die wordt dan ingezet in het begin en niet aan het eind.
Ja.
Ik denk, ja. Ja. Ja, dat is out of the box.
Ja, nee, dat is heel out of the box. Heel out of the box, ja.
Eigenlijk, er is aangetoond dat eigenlijk als je goed wilt trainen, dat je eigenlijk moet beginnen met een partijtje.
Ja.
Krijg je niet voor elkaar.
Nee,
als je dat doet met het team, je kan nog wel eens een beetje balbezit partijtjes spelen, maar beginnen met partij. Nou, je moet eindigen met de partij, want dan staat iedereen helemaal aan en op scherp. En terwijl effectief is het beter om te beginnen met partij, maar dat gaat gewoon niet werken.
Nee.
Dat vinden ze niks.
Nee.
Dat is echt helemaal niks.
Marieke, nog even over jouw gouden team van Los Angeles 84, hè? Want daar willen we denk ik een beetje mee afsluiten. Zien jullie elkaar nog wel eens? Hoe gaat dat na
altijd,
die spelen?
Ja, dus we hadden echt een heel leuk team. Hè? Dus, en je had daar binnen natuurlijk altijd wel een paar die elkaar veel intensiever zien. En een paar, een paar die je sowieso af en toe even spreekt. En nu iedereen een beetje het eind van zijn werkende periode. Dus er komt wat meer ruimte in de agenda's. Want iedereen zat natuurlijk in een gezin of met werk of weet ik veel wat. En nu komt er wat meer ruimte in iedereen's agendas. Dus nu gaan we gaan binnenkort weer met elkaar golven en lekker eten. Dat is echt leuk. En iedereen vindt het ook leuk om elkaar te zien. Ja. Dus als er een datum wordt geprikt en iemand kan niet, dan is het echt, kunnen we niet toch schuiven? Dat weet je wel. Dan kunnen natuurlijk weer anderen niet. Dus iedereen vindt het echt leuk om elkaar te zien. En wat ik zei, en iedereen gaat gelijk weer in dezelfde rol.
Ja, ja, dat vaak echt, vragen. Ja,
echt,
ja, ja.
Net als thuis in je ouderlijk gezin.
De captain en de keeper.
Dus alles gaat echt in dezelfde dynamiek gaat het weer door.
Ja.
Dat is echt heel grappig, is dat?
Ja.
Is op een of andere manier.
En komen die spelen dan nog naar boven of is dat eigenlijk niet meer waar het over gaat?
Nee, we hebben de laatste keer dat we bij elkaar was er ook altijd, hadden er twee een quiz georganiseerd over dingen van de spelen van toen. Nou, dan moest iedereen echt heel erg graven. Maar als het dan gezegd, oeh, ja, wat was doen? En dan worden er ook altijd weer hele fout grappen gemaakt natuurlijk. Wordt iedereen weer even op zijn plek gezet. Dus dat was het. Maar het is meer. Nee, iedereen is wel meer bezig met gewoon wat we nu allemaal aan het doen zijn.
Wat
wel heel leuk was, van ons team zijn er heel veel nog betrokken geweest in de loop der jaren met het team. Hè. Veel, hè, Marlijn IJsvogel, eerst als manager, later in het bestuur gezeten. Sander Lepole, manager geweest. Margriet Segers, manager geweest. Lisette heeft nog wat dingen gedaan. Fieke heeft natuurlijk altijd heel veel dingen gedaan. Dus heel veel van die meiden van onze groep zijn daarna in de bond heel actief geweest. Ja, ik heb dan, ik heb dat bijvoorbeeld die maatschappelijke begeleiding, ja. Die stichting bestuur, wat nu door het NOC wordt gedaan, dat heeft de Hockeybond eerder opgepakt.
Ja. Toch in die zin ook wel een soort bijzondere generatie waar je wel achteraf bezien in hebt gezeten.
Heel actief in dus, ik denk dat het ook een beetje zo is. Hè. Ik denk dat, en dat zul je bij de andere sporters die jullie spreken ook horen. Dus je hebt heel veel gekregen. Ik ben echt bevoorrecht. Ik heb heel veel mee mogen maken. Ik heb de wereld gezien. Ik heb ook, weet je, onder druk leren, op een jonge leeftijd onder druk leren presteren. Je krijgt heel veel bagage mee doordat je daarin hebt gezeten. En het is ook leuk om dingen terug te geven. Hè? Die is ook een beetje payback time, zeg maar. Dus iedereen is op een of andere manier ook wel bereid om dingen terug te doen.
Ja.
Ja.
En als slotvraag, wat zou je de huidige Nederlandse damesploeg willen meegeven met het oog op 2028? Waar moeten ze zich op instellen?
Wat grappig, hè? Dus je hebt de tijden zijn natuurlijk veranderd. Het was toen ook al, hè? Dus in de Olympische Spelen 84 was het al de rest van de wereld tegen de USA. Want je hoorde natuurlijk toen al USA. Daardoor werd iedereen helemaal gek van. Dus het was, als het maar niet USA is, is het goed. Weet je wel, dus dat zal in de huidige tijden is dat nog veel extremer natuurlijk. En zeker wat er nu in de wereld gebeurt. Dat is denk ik wel. Dat was toen, hè, dus als je daar over straat liep en die mensen waren allemaal helemaal blij als ze iemand met een trainingsjackje zagen. Want dat vonden ze geweldig. Hè. Ze zijn heel sportminded. Dus dat is wel echt wel. En dat is denk ik, wij kijken er. Ik denk dat als je daar eenmaal zit, dat het wel allemaal wel meevalt. Zoals we nu naar de wereld van naar de Verenigde Staten kijken. Ja. Maar met name van, weet je, het is. Pas achteraf zie je hoe bijzonder het is, zo'n Olympische Spelen. En dat je er ook echt van moet genieten dat het zo bijzonder is. Ja. Als je erin zit, heb je dat allemaal niet zo door. Hè? Wat ik zei, van tevoren zei van, nou laat maar zitten, bij wijze van spreken. Ja. Dat je dat echt erin ziet. Het is echt heel bijzonder. Er zijn er maar een paar die het voorrecht hebben om daarin mee te mogen.
Maar kijk, deze ploeg die wint nu alles. Wint al heel lang alles. Ja.
Dat, we hebben nu ook een goede coach.
Ook dus, precies. Het duurt nog 2 jaar ongeveer. Dat kan natuurlijk een enorme valkuil zijn. Alhoewel, als je mij vraagt, wie zou er van Nederland moeten winnen nu? Zou ik ook niet zo'n antwoord hebben. Dan heb je China en België, die dan dicht tegen Nederland wellicht aanzitten. Zie jij die valkuil nog? Of?
Nee, dus er is wel weer een switch gemaakt in Parijs. We maken wel weer een nieuwe start. En ik vond toen dat we echt een beetje wat minder werden. Maar nu zie je ze echt wel weer beter. Alleen, het is natuurlijk wel een systeem. Als je een halve finale... Je hebt elk toernooi heb je één wedstrijd waar je het gewoon niet wil.
Ja.
En dat moet je wel op het goede moment hebben. Ja. Dus je moet, maar daar moet je bijvoorbeeld je ook op instellen. He, dus daar moet je oplossingen voor verzinnen op voorhand. He, er is elk toernooi altijd één wedstrijd.
Ja, dat je bijvoorbeeld een kwartfinale, dat het ineens niet helemaal
loopt.
Niet loopt.
Nee, dat het niet. Dat het, in Nederland had dat in Parijs bij de finale.
Ja.
En er is altijd één wedstrijd daar moet je doorheen komen.
Ja.
En daar moet je. Dus ik zou gunnen dat ze iets flexibeler zijn in van, weet je, van kom dan met de oplossingen. En dat deed ik ook wel eens. Hè. Dus als je zelf een team begeleidde, dan zag je dat het misging. Maar dan liet je het ook wel eens misgaan om te kijken van wie staat er nou op? Wie komt er met een oplossing? Ja. Wie gaat er iets nieuws verzinnen? Wie zet het weer neer? En dat is, tegenwoordig is alles zo voorgeprogrammeerd. Hè. Wat ik zei, alles wordt gemonitord, alles wordt, weet je, alles staat op beeld. Alles, dat er steeds minder ruimte, dat perfectioneert het spel. Maar als het dan niet loopt, heb je minder tools om het dan alsnog op te lossen.
Ja, dat ben ik met je eens. En kijk, in het hockey, je kan zo verdedigend spelen, wat natuurlijk al vaak gebeurt. En dan met een paar counters of een corner kan je ineens 1-2-0 voorkomen. Het heel lastig worden.
Eerst hadden wij de Pro League natuurlijk, als eigenlijk een soort, net zoals bij het voetbal heb je zo'n toernooi dat er eigenlijk nergens om gaat. Maar, maar daar zit nu ook weer een prijs aan. Hè? Dus als je eerste wordt, dan heb je je ticket voor de Olympische Spelen. Dus dat vrijblijvende is er ineens af. Want Duitsland ging altijd met allerlei opleidingsjongens gingen ze daarheen. En dan zowel in de staf als in het team. Dan lieten ze allemaal mensen lekker warm draaien op het internationale speelveld. Nederland deed dat altijd wat minder. Te weinig vind ik dat we dat te weinig doen. En ze hebben wel grote trainingsgroepen hoor. Ze hebben dat wel. Dus Dus ja, dat
er zit ook wel veel verjonging in, toch, de laatste
ja,
tijd?
Die trainingscrews. En ja. daar zitten echt wel... Dus dat doen ze wel heel goed, vind ik. Maar als het puntje bij paaltje komt, je moet onder druk presteren. Dat leer je eigenlijk alleen maar tegen grote tegenstanders. Ja. Ja.
Nou, Marieke, ik denk dat we aan het einde van deze mooie tweede aflevering zijn gekomen. Ik wil je ontzettend bedanken voor beide afleveringen. Hartstikke leuk en ook goed om te horen hoe jij het als speelsterp ervaren. Maar met name ook als coach en daarna en wat je allemaal eromheen hebt gedaan. Ik denk dat het een zeer luisterwaardige afleveringen zullen zijn. Dus we zullen ons best doen om dit zo breed mogelijk te verspreiden. Maar ontzettend bedankt.
Graag gedaan. Vond het echt leuk.
En wederom zeer bedankt Rick, maar ook Rijnmond, waar we in deze hele prettige studio met een cappuccino bij de hand mochten zitten. Dankjewel.
Graag gedaan.